Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, welkom op onze Rots in de Branding. Voor deze uitzending keren we terug naar die erge oorlog in Oekraïne. Maar deze keer gaan we proberen de achtergronden te benaderen, het eventuele waarom, welke zijn de mogelijke oorzaken. En zo verscheen een bijzonder interessant artikel op de katholieke website Aletea. En de auteur Guillaume de Prémare verwijst naar de Russische schrijver Alexander Solzhenitsyn, overleden in 2008. Tijdens het bestaan van het communistische Sovjet-regime was hij gekend over de ganse wereld als de dissident. Aanvankelijk geloofde hij in het communisme. Zo vocht hij in 1945 in het Rode Leger tegen de nazi's. Maar later werd hij plots gearresteerd door de staatsveiligheid. Men had brieven aan een kameraad onderschept waarin de jonge man zich kritisch had uitgelaten over Stalin. Solzhenitsyn werd veroordeeld tot 8 jaar werkkamp en tot levenslange verbanning naar Kazachstan. Na Stalins dood werd hij in 1957 gerehabiliteerd en kreeg hij de toestemming om terug te keren naar West-Rusland. Hij begon te werken als leerkracht, maar in het geheim besloot hij zijn kampervaringen neer te schrijven. In 1970 ontving Solzhenitsyn de Nobelprijs voor literatuur voor zijn gehele oeuvre. En dat vooral dankzij zijn monumentale werk De Gulag-archipel, verschenen in Parijs tussen 1973 en 1975. Alzo maakte de buitenwereld kennis met de zware werkkampen in de Sovjet-Unie in de Gulag. De schrijver werd in 1974 terug gearresteerd en uitgewezen. Via Frankfurt, een tijdje in Zwitserland, kwam Solzhenitsyn in 1976 terecht in de Amerikaanse staat Vermont. Het zou 20 jaar duren vooraleer de schrijver kon terugkeren naar Rusland en worden gerehabiliteerd. Tot zover in het kort het leven van Alexander Solzhenitsyn, die we zullen tegenkomen in het interessante artikel die we zullen overlopen. Auteur Guillaume de Prémare is schrijver en actief in de vereniging Ichthus in Parijs, die vorming geeft in de sociale leer van de kerk. En de titel, inleiding, laat al iets horen. De Russische oorlog in Oekraïne benadrukt het eeuwenoude conflict tussen natie en imperium. Is de toekomst van de Russische ziel nationaal of imperiaal, is de grote vraag. En deze keuze werd 40 jaar geleden profetisch belicht door Alexander Solzhenitsyn. En de auteur van het artikel vermeldt dat na de val van het Sovjetrijk het land een decennium in verval geraakte, maar vanaf het begin van de jaren 2000 geleidelijk aan de status van grote mogendheid heeft herwonnen, maar wat een nieuwe koude oorlog in het leven heeft geroepen. En alzo is de inval van Rusland in Oekraïne gekomen in deze context van machtsconcurrentie tussen de NAVO en Rusland. Vooral ook omdat kort na de oorlog in Syrië een zeker verlies van geopolitiek gewicht van de Verenigde Staten, van de Europese Unie en van de NAVO aan het licht kwam. Maar, vervolgt de auteur, deze analyse van het conflict kan echter niet enkel tot deze dimensie worden herleid. We zijn namelijk nu ook getuige van een herhaling, van een lange en ingrijpende geschiedenis. Namelijk de voortdurende pogingen van de volkeren van Midden- en Oost-Europa om zich af te zetten tegenover deze wereldrijken. Of het nu gaat om het Oostenrijks-Hongaars Rijk, het Ottomaanse Rijk of natuurlijk het Russische Rijk. De geschiedenis van deze naties is dan ook vaak die van de strijd om soevereiniteit tegen deze keizerrijken, tussen ofwel overheersing ofwel emancipatie. In de huidige oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert, zien we nationalisme, in de goede zin, tegenover imperialisme. Met nationalisme wordt hier verwezen naar de wil voor Oekraïne om een soevereine natie en volk te vormen. Daarom is het zo belangrijk dat in dit conflict het vermogen van de Oekraïners om een sterk nationaal bewustzijn te smeden of te versterken. En uiteindelijk, vanuit dit oogpunt, kan de Russische agressie een katalysator zijn juist voor die eenheid. En dat dit nodig is, verklaart de auteur verder. Aan Russische zijde bestaat er thans heel weinig twijfel meer over het imperialistische karakter van de begeerten van Vladimir Poetin. Op maandag 21 februari 2022 in een toespraak die in de eerste plaats voor het Russische volk was bedoeld, was hij zeer duidelijk. Het gaat hier niet alleen om het hoofd te bieden aan wat hij als een dreiging van de NAVO beschouwt, maar ook om het imperiale Rusland in de geschiedenis voor te zetten. Voor hem kan Oekraïne leven als een staat, als een politieke vorm, maar zeker niet als een soevereine natie, onafhankelijk van Rusland en vrij van zijn politieke en culturele greep. En de auteur stelt de volgende vraag. Zal Rusland iets winnen bij dit avontuur? En zo komt de auteur bij schrijver Alexander Solzhenitsyn. Maar we gaan eerst luisteren naar een streepje muziek, vooraleer we verder gaan met het overlopen van het artikel. En we gaan luisteren naar een bijzonder Oekraïens Kyrie uit de 15e eeuw. De componist is niet gekend, maar het stamt zeker al uit de eerste Oekraïense kloostertraditie, toen de Byzantijnse cultuur zich daar verspreidde in de 10e eeuw. Het wordt omschreven als een Kyrie die de ziel verheft in deze tijd van nood en oorlog. Het wordt gezongen door soliste Alexandra Spikberga samen met Alexander Kelly. Beste luisteraars, we overlopen een artikel uit Aletheia, waarin auteur Guillaume de Primare poogt een licht te werpen op de achtergrond van deze oorlog in Oekraïne. Dus de grote vraag die ontstaat, moet Rusland een natie zijn of een keizerrijk? En de auteur vervolgt, om licht te werpen op deze cruciale vraag, is het zeer leerrijk te verwijzen naar wat Alexander Solzhenitsyn over dit onderwerp heeft geschreven. Voor hem ging de Russische keuze tussen imperium of natie in wezen over de Russische ziel zelf. Toen het Sovjet-imperium viel, zag Solzhenitsyn duidelijk een tweeledig gevaar voor zijn land. Enerzijds het gevaar om op te gaan in de westerse, culturele en beschavingsmaalstroom, en anderzijds de verleiding om het imperium te willen verder zetten of opnieuw op te bouwen. Alexander Solzhenitsyn wilde zijn geliefde Rusland behoeden voor deze beide valkuilen. Hij zag een Rusland met een sterk nationale identiteit, dat dan in staat was weerstand te bieden aan zowel de aantrekkingskracht van het westerse liberalisme, maar een nationale identiteit die tevens weerstand zou bieden aan de dwaasheid van het najagen van dromen van grootsheid. Solzhenitsyn verlangde ernaar dat zijn land zijn reserve aan culturele en morele krachten zou richten op het behoud van de Russische nationale kern, de Russische nationale ziel. Maar deze trots die er mag zijn, moet noodzakelijkerwijze gepaard gaan met een besef van grenzen. Er kan geen sprake zijn van een rechtvaardige liefde voor het vaderland of van een vruchtbare trots zonder maat en zonder een zekere nederigheid. Want een cultus van de macht, een imperialistische verleiding leidt op een of andere dag tot de ondergang van de naties, zoals de geschiedenis herhaaldelijk heeft aangetoond. En zo schreef Solzhenitsyn in 1990 in zijn boek Comment réaménager notre Russie? Hoe kunnen we ons Rusland herontwerpen? Het werd in het Frans gepubliceerd door Fayard. En ik lees: wij hebben geen krachten om het rijk te willen uitbreiden. En we hebben het ook niet nodig. Laat deze last van onze schouders glijden. Het zuigt ons naar beneden en bespoedigt onze ondergang. En Solzhenitsyn schreef verder: ik zie met lede ogen aan dat het Russische nationale bewustzijn, dat aan het ontwaken is, voor het grootste deel niet in staat is zich te bevrijden uit de denkwijze van een grote mogendheid, om te ontsnappen aan de bedwelmende dampen die opstijgen uit een imperium. Dit is een uiterst verderfelijke vervorming van ons nationaal bewustzijn. Aldus schrijver Alexander Solzhenitsyn in 1990, een jaar voor de val reeds van de Sovjet-Unie. En deze grote schrijver en denker voegde er nog aan toe: wij moeten een duidelijke keuze maken tussen een keizerrijk dat vooral ons eigen verlies is en het geestelijk en lichamelijke heil van ons volk. Een groot rijk willen behouden betekent ons volk naar de dood leiden. Het betekent de Russen hun onvervangbare identiteit laten verliezen. We moeten er niet naar streven ons uit te breiden, maar onze nationale geest helder te houden op het grondgebied dat ons rest. En zo verklaarde Solzhenitsyn in 1981 reeds, zeer profetisch. In mijn hart is er geen plaats voor het Russisch-Oekraïnse conflict. En als het, maar God verhoede het, tot een confrontatie komt, kan ik zeggen dat ik zelf onder geen beding zal meegaan of mijn zonen zal laten deelnemen aan een Russisch-Oekraïnse confrontatie, hoe ijverig de gekken ook mogen zijn die ons daarin willen duwen. Solzhenitsyn in het jaar 1981. En auteur Guillaume de Prémaré besluit: wat Solzhenitsyn vandaag zou denken en zeggen over deze Russische oorlog in Oekraïne is geen mysterie, zozeer zelfs dat zijn woorden van gisteren vandaag geschreven lijken te zijn. Dit immense land Rusland mist vandaag misschien zo'n literaire reus om de trots van zijn cultuur en geschiedenis, de liefde voor zijn natie, te verankeren aan de eeuwige wijsheid, menselijk en goddelijk. Beste vrienden, tot zover dit sterk, inhoudelijk artikel, die toch een klaar licht gooit op wat er zich vandaag afspeelt. Profetische woorden en vooral vermaningen van de grote auteur en denker Alexander Solzhenitsyn. En we gaan er terug even uit. We gaan luisteren naar een heel mooi Oekraïns liefdeslied. Een maanlichtnacht, zoals vermeld staat, opgedragen aan het dappere Oekraïnse volk dat zo erg leidt.
Ніч яка місячна, зора наясна, видна очолки збирай. Види, кохана, я працею зморена, хоч на хвилину кувай. Ти ж не лякайся, шевні жонки боси, змочеш холодну росу. Я ж тебе міла, я аж до та високі осічені листя без твоїх джентів. Небо глибокі, застіна зорені, що то за Божа краса, перлам ясні побито полями, раєк перліста роса.
Thank you.
Na dit interessante artikel stel ik voor te blijven bij de katholieke website Aletheia. Als we het hebben over het gezonde, correcte nationalisme en het gevaarlijke imperialisme, is het logisch dat we ons ook richten naar de Russische Orthodoxe Kerk of het Patriarchaat van Moskou. Vaak wordt deze Russisch-Orthodoxe Kerk aangeduid als het grootste kerkgenootschap na de Rooms-Katholieke Kerk. Deze Russische kerk ontstond in 988, toen grootvorst Vladimir I van Kiev het christelijk geloof officieel als staatsreligie aannam. De wortels van deze kerk liggen wel in de kerk van Byzantium of Constantinopel, en in oorsprong maakten ze dus deel uit van het ecumenisch patriarchaat van Constantinopel. In 1054 verbraken de Russen, in navolging van Constantinopel, de band met Rome. In 1448 maakten de Russische bisschoppen zich los van het patriarchaat van Constantinopel. En sindsdien wordt de Russisch-Orthodoxe Kerk als een zelfstandige kerk beschouwd. Ik laat het hierbij voor wat betreft de grote lijnen in de geschiedenis. Het is uiteraard veel complexer. En we weten dat ondertussen in Oekraïne de Oekraïnse Orthodoxe Kerk bestaat, die resorteert onder de Russisch-Orthodoxe Kerk, dus in trouw aan de huidige patriarch van Moskou, Kirill. Maar er bestaat ook sinds 2018 de afgescheurde Oekraïns-Orthodoxe Kerk met een eigen patriarch van Kiev. En deze werd erkend door de patriarch van Constantinopel en uiteraard door Moskou met ledenogen bekeken. En daarbij mogen we ook niet vergeten dat er een katholieke Grieks-Orthodoxe kerk is in eenheid met Rome. Maar u hebt al opgemerkt hoe het christendom in Rusland uiteindelijk ontstond in Kiev, vandaag de hoofdstad van Oekraïne. En zo kom ik bij een interview van Aletheia met theoloog Jean-François Colosimo, geboren in 1960 in Avignon. Hij is een Frans-orthodoxe theoloog, maar ook historicus, uitgever, documentairemaker en sinds 2013 ook gedelegeerd bestuurder van Édition du Cerf. En een eerste vraag was de volgende. U zegt dat Poetin en patriarch Kirill van dezelfde generatie zijn. Afgezien van hun leeftijd, wat hebben deze twee mannen gemeen? En het antwoord van de theoloog was de volgende. In Rusland zijn na 1989 slechts twee instellingen uit de puinhopen van het communisme tevoorschijn gekomen. De KGB en de kerk, die oude banden hebben. Kirill deed onmiddellijk mee aan de race om patriarch te worden. Een doel dat hij in 2009 bereikte. Hoewel hij aanvankelijk de reputatie had meer progressief en ecumenisch te zijn, nam hij toch de kenmerkende anti-westerse gezindheid van het nieuwe autoritaire regime aan en schaarde hij zich achter het buitenlands beleid van Poetin. In zekere zin wordt de patriarch Poetins minister voor religieuze zaken. Zoals Poetin een multi-etnische, multireligieuze en meertalige federatie leidt, zo zit Kirill, in naam van de orthodoxie, de religieuze raad van Rusland voor. En daarin vinden we de opperrabbijn voor het jodendom, de groot mufti voor de islam en de groot lama voor het boeddhisme. En allen zijn door de Duma, het parlement, aangesteld als vertegenwoordigers van de authentieke Russische godsdiensten. Maar dit dan ten nadele van elke andere buitenlandse cultus. En zo benaderen we wat het vorige artikel aanduidde. En de theoloog vervolgt: naar buiten toe beleiden de patriarch en Poetin dezelfde ideologie van de eenheid van een Russische wereld. Met andere woorden, van een Rusland dat alle Russisch-talige bevolkingsgroepen omvat. Dit pan-Russisch imperialisme werd mogelijk gemaakt door het feit dat er geen Nuremberg-proces van het communisme was, zoals tegen de nazi-kopstukken. En de theoloog vervolgde: Kirill en Poetin worden gedreven door hetzelfde grote restauratieproject. De patriarch wil de grootheid van de Russische kerk bevestigen, net zoals de president de grootheid van de Russische staat wil bevestigen. Intern neemt de kerk eigenlijk de rol over die vroeger door de communistische partij werd gespeeld. Zij is belast met patriotisme, moraal, sociale normen en de recrutering van elites. Naar buiten toe geeft Kirill Poetin diplomatieke steun. Het patriarchaat van Moskou is de enige Russische instelling die nog steeds de gehele voormalige Sovjet-Unie bestrijkt. De vertegenwoordigingen van het patriarchaat van Moskou in Wit-Rusland, Oekraïne, maar ook in de Baltische Staten, Kazachstan en de Centraal-Aziatische Republieken vormen in feite een soort van tweede ambassades voor Rusland. Maar het gaat verder naar West-Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het Moskouse patriarchaat heeft een gewicht van ongeveer 50% in de orthodoxe wereld en profiteert van de belangrijke diplomatieke en financiële middelen van de Russische staat. De twee mannen, Poetin en Kirill, lopen dus hand in hand in het binnenlands en buitenlands beleid. En orthodox theoloog Jean-François Colosimo omschrijft het wat laconiek: de wijwaterkwast zegent de sabel en vanaf nu rechtvaardigt de wierookbrander de raket. In het interview heeft de theoloog het daarna over de relatie van het Moskou-patriarchaat met de andere orthodoxe kerken in de wereld. En uiteraard de belangrijkste is deze van Constantinopel met patriarch Bartholomeus. Ik vat het even samen. Patriarch Bartholomeus daarentegen zet zich in voor een ecumenische aanpak en tevens in de lijn van bijvoorbeeld Paus Franciscus. En vandaar dat Kirill en hij tegenover elkaar staan. Bartholomeus erkende, tot ongenoegen van Kirill, de Oekraïnische orthodoxe kerk die zich dus losmaakte van deze van Moskou. Voor patriarch Kirill is Bartholomeus uiteindelijk een schismaat en ontzegt hem het recht op het primaatschap. En deze zaak trof natuurlijk de gehele orthodoxie, waarbij de plaatselijke kerken werden gevraagd partij te kiezen. Maar reeds in 2016 bijvoorbeeld besloot Kirill niet naar het grote pan-orthodoxe concilie te gaan dat Bartholomeus had bijeengeroepen op Kreta. En zo volgden de kerken van Antiochië, Bulgarije en Georgië in zijn weigering. Maar, merkt de theoloog op, Kirill overschat echter vandaag zijn capaciteiten. Als het Moskouse patriarchaat 50% van de orthodoxe wereld vertegenwoordigt, dan vormt Oekraïne juist 40% van dat Moskouse patriarchaat. En de frontale botsing tussen Poetin en het Westen vindt juist plaats in Oekraïne, en dan voornamelijk op de Krim en in het oosten en in de provincie Donetsk. Maar uiteindelijk ook Poetin onderschat het bestaan van de Oekraïnse natie reeds ten zeerste. In 1991 stemde 92% van de bevolking voor onafhankelijkheid. En de orthodoxen zijn in de meerderheid, maar verdeeld. Nu wordt het steeds moeilijker om zowel orthodox als Oekraïner te zijn. Hoe kan men steun blijven uitbrengen naar een centrum van spiritueel gezag dat geallieerd is met een vijandige politieke macht? Beste vrienden, we laten het even rusten en we gaan luisteren naar een Oekraïns christelijk lied, getiteld Een Gebed. Het wordt gezongen door de groep Geworteld in Christus. Ik geloof, Hij hoort mijn gebeden, mijn Redder, op mijn knieën zal ik vallen. U, mijn Jezus, U bent zowel in vreugde als in verdriet bij ons. In nederigheid buig ik voor U, mijn Redder.
Хвилини печалі, біди чи тривоги, коли сил немає, щоб далі іти, я в щирій молитві звертаюсь до Бога, бо знаю, Господь мій є в силі спасти. Коли я долину темряви проходжу, лиш ньому я захист і спокій знаходжу. Я вірю, Він чує молитви мої. В ці хвилини я з благоговінням спасе мій на колі. Пригадаю всі милості Божі.
сберіга. Лиш Господа серце любити так може. За мене і тебе життя він віддав.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
We overlopen verder het interview van Aletea met de orthodoxe theoloog Jean-François Colosimo, tevens historicus. En de volgende vraag in het interview luidt: zijn de lotgevallen van Vladimir Poetin en Kirill zo verstrengeld dat ze samen dreigen te zinken? Door een onrechtvaardige en broedermoorddadige oorlog te rechtvaardigen, maakte Kirill zichzelf tot een schandaal voor de orthodoxen, maar ook voor de katholieken en de protestanten. Hij zal Poetin volgen in zijn ondergang, ook al is dat nu voorlopig niet noodzakelijk. Zonder Oekraïne is het Moskouse patriarchaat gewoon een andere, uiteindelijk kleine kerk in de orthodoxe wereld. En dan kan zij niet langer haar kwantitatieve heerschappij doen gelden. En de theoloog vervolgt: de Russische kerk is vandaag het omgekeerde van het piramidemodel dat gewoonlijk een kerkgemeenschap bestuurt. De gelovigen zijn beter dan de priesters, die op hun beurt beter zijn dan de bisschoppen. De hiërarchie deelt de ideologie van Kirill. Net zoals Poetin de vrije pers muilkorft en de oppositie vervolgt, heeft Kirill de kerk gezuiverd, ook van alle afwijkende elementen. Maar er is toch nog steeds een interne oppositie. Het aantal petities tegen de huidige patriarch neemt toe. We staan dichter dan men zou denken van een heropleving van de Russische en Slavische spiritualiteit in de geest van een Dostojevski en Solzhenitsyn. En de vraag is nu hoe de orthodoxen zullen terugkeren naar het wezenlijke, namelijk het evangelie, door zich te reinigen van het bezinksel van de voorbije geschiedenis. En het ecumenisch patriarchaat met patriarch Bartholomeus is hiertoe bereid, omdat het uit eigen ervaring die historische tragedies kent. Hij is erin geslaagd zijn kerk om te vormen tot een koninkrijk, maar zoals men op de berg Athos zegt, naar het beeld van God, die zich machteloos maakt opdat de ware kracht van de vrijsnis zich kan openbaren. De visie van het patriarchaat van Constantinopel ligt heel dicht bij het katholicisme van Vaticaan II, dat van een kerk die ons uitnodigt in Christus de verlosser van de wereld te erkennen, omdat Hij de dienaar van de mensheid is. Tot zover deze toch klare kijk van orthodox theoloog en historicus Jean-François Colosimo. Hoog tijd terug voor een lied en terug een gebed. En we gaan luisteren naar het Londens koor Londinium met Prayer for Ukraine. Heer, bescherm ons, beminde Oekraïne. Zegen haar met vrijheid, met uw wijsheid. Beste vrienden, graag zou ik afsluiten met een bericht uit de katholieke orthodoxe kerk van Oekraïne met aan het hoofd de groot aartsbisschop kardinaal Svatoslav Tchevchuk. Hij is geboren in 1970 en sinds 2011 hoofd van deze Oekraïnse Grieks-katholieke kerk. Het is de grootste katholieke orthodoxe kerkgemeenschap van de 23 over de ganse wereld, dus verbonden met Rome. Op 23 maart laatstleden, in de hoofdstad Kiev, ontmoette hij patriarch Epiphanius, één van de Oekraïnse orthodoxe kerk, dus afgescheiden van de Russische. Samen bespraken ze de huidige dramatische gebeurtenissen, de bediening van de kerken en het belang van de samenwerking tijdens deze oorlog. Kardinaal Tchevchuk benadrukte dat beide kerken kunnen en moeten samenwerken en dat het lot en de toekomst van Oekraïne afhangen van het niveau van deze samenwerking. Eveneens op 23 maart bezocht de kardinaal een ziekenhuis in Kiev. Hij zei vooral getroffen te zijn, dat hij geen enkel droevig gezicht zag onder de gewonde verdedigers van Oekraïne. Toen ik hen begroette, hield ik hun moedige hand in mijn handen, maar de rest van hun lichaam, het hele lichaam, was gewond. Zij deze soldaat, deze man, deze vrouw, glimlachend, vertelden me over de overwinning van Oekraïne. En iedereen vroeg om gebed, zodat ze zo snel mogelijk naar het leger konden terugkeren, om opnieuw, zij aan zij, met hun medezusters en broeders, hun vaderland te verdedigen. Hun gezichten, hun ogen, hun smeekbeden stralen van hoop voor ons allemaal, met de hoop dat de waarheid zegeviert. Elke dag verzorgt Monseigneur Shevchuk een videoboodschap voor zijn gelovigen. En zo op 24 maart had hij het over de vernielde stad Mariupol in het zuidoosten van het land en bekend als de Stad van Maria. Hij zei onder meer: laten we deze Stad van Maria redden, die vandaag de dag echt een plaats is van botsing van goed en kwaad, een plaats waar het lot van Oekraïne, Europa en de wereld wordt bepaald. De stad is bedekt met de levensloze lichamen van duizenden mensen die niemand meer hebben om te begraven. Dus vandaag wil ik mijn stem verheffen namens deze heldhaftige stervende stad. Laten we het redden. Laten we het leven beschermen. Op 25 maart, de dag van de toewijding door de paus van Oekraïne en Rusland aan het onbevlekte hart van Maria, was er een buitengewone zitting van de bisschoppensynode van alle katholieke Oekraïnse bisschoppen in het Maria-bedevaartsoord in de stad Sarvanitsia. Tijdens deze zitting van de bisschoppensynode spraken de bisschoppen over de pastorale activiteit van de kerk in deze staat van beleg. Er waren getuigenissen, onder andere door de aartsbisschop, over het uitgebreide systeem van huisvesting voor de ontheemden in de kerkinfrastructuur. De voorzitter van Caritas bracht hen op de hoogte over de honderden tonnen humanitaire hulp die ze ontvingen van buitenlandse donoren voor de behoeftigen. En hij bedankte alle bisschoppen voor hun vaderlijke zorg met daden van naastenliefde in hun bisdommen. De synodevaders zongen toen een traditioneel Oekraïnisch lied voor een aartsbisschop. De titel luidt ongeveer: vele zomers, gelukkige verjaardag. Het was nu wel niet zijn verjaardag, maar wel de datum van zijn aanstelling, 25 maart, 11 jaar voordien. En we gaan even luisteren naar het lied. De synode namen de aanwezige bisschoppen deel aan de akte van toewijding aan het onbevlekte hart van Maria in de kathedraal van ons lieve vrouw van Sarvanitsia. Zij waren geestelijk verenigd met paus Franciscus. Op 29 maart richtte Monseigneur Shevchuk zich in een videoconferentie in het Italiaans tijdens een samenkomst van de deelnemers in Rome van het Pauselijk Oriëntaals Instituut. Het was een zeer emotionele toespraak van de kardinaal van Oekraïne met de oproep: laat ons niet alleen in onze pijn. En de kardinaal gaf een update over de situatie in Oekraïne en somde de meest kritieke gebieden op. Kharkiv, 40 kilometer van de Russische grens, is platgewalst. De stad Chernihiv is ook met de grond gelijk gemaakt. En degenen die achterblijven hebben geen licht of verwarming. En de vernietiging van de brug verhindert zowel de komst van humanitaire hulp als het starten van humanitaire corridors. In Donbass, een echte gedwongen deportatie van mensen heeft ter plaats. Mensen werden met geweld naar Rusland gedeporteerd. Hun paspoorten werden in beslag genomen en er werden tijdelijke documenten aan hen afgegeven. Dat gebeurde ook in de tijd van Stalin, herinnerde de bisschop zich. En hij onthulde ook dat zijn naam en die van andere religieuze leiders op een lijst zijn gezet van mensen die moesten worden geëlimineerd. Hij zei: toen ontdekten we dat mensen waren geïnfiltreerd in de parochiegemeenschap, zoals van de kathedraal van Kiev, en een aanvalsgroep vormden die klaar stond. Ze waren geïnfiltreerd in het koor en de jeugdgroepen. En ze bezaten namen, voornamen, adressen. Zelfs de kathedraal was gemarkeerd met portofoons voor raketaanvallen. Maar vandaag, vervolgde hij, heb ik het over Kiev als over een wonder. We zien dat de kracht van het Oekraïnse volk een wonder blijkt te zijn dat ook de wereld verrast. Het spijt me voor de tranen, zei de grote aartsbisschop. Met mijn volk voel ik de plicht om een prediker van hoop te zijn. Broeders en zusters, onderstreepte hij, u weet dat we alles weer kunnen hebben, zoals huizen en economische steun. Maar de priesters die ze hebben vermoord, zullen we nooit meer hebben. Er wordt onschuldig bloed vergoten. En monseigneur Tjevtsjuk betankte paus Franciscus voor deze toewijding aan het onbevlekte hart van Maria, waarvoor zowel katholieken maar ook orthodoxen dankbaar waren. De aanwezigheid van de onbevlekte ontvangenis onder ons is erg belangrijk voor de Oekraïners, die dit moment alleen door bovennatuurlijke kracht kunnen overleven. Hij verklaarde: er is een apocalyptische botsing tussen goed en kwaad die zich voor onze ogen afspeelt. We overleven alleen door een voortdurend wonder. Aldus kardinaal Tjevtsjuk. Beste vrienden, met deze indringende boodschap eindig ik deze uitzending. Blijven we bidden voor vrede, want meer en meer horen we stemmen dat deze crisis uiteindelijk gans Europa betrekt. U hoort even de geëmotioneerde aartsbisschop voor het slotlied. En het slotlied is een Oekraïnisch traditioneel instrumentaal muziekje, om er de hoop en de moed in te houden en te dromen van een betere wereld. Dank voor het luisteren en tot een volgende uitzending.
Sono grato nel modo particolare al Santo Padre per questo evento straordinario, questa consacrazione della Russia e dell'Ucraina all'Immacolato Cuore di Maria, perché vediamo che davanti ai nostri occhi c'è uno scontro apocalittico fra il bene e il male. stiamo sopravvivendo come un miracolo continuo. Forse abbiamo bisogno di un miracolo della Madonna. E devo dire che questa consacrazione alla nostra madre, che ha schiacciato la testa di questo drago antico, questa presenza, questa forza della Immacolata fra di noi,